Van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Op 31 mei 2024 stak een man op het Marktplein in Mannheim Michael Stutzenberger neer. Een agent kwam om het leven toen hij Stutzenberger wilde helpen. Wat valt er te leren uit deze casus? Ik ga over in gesprek met terrorisme-expert Bart Kollaert. En ik wens u, ondanks het onderwerp, veel kijk- en luisterplezier. Klik op like en abonneer. Bart, welkom.
Dank je.
Ja, laten we gelijk maar beginnen. Wat gebeurde er in Mannheim?
Eigenlijk je introductie was eigenlijk al prima volgens mij. Er staat een man op een marktplein. En hij was volgens mij, dat is goed om te noemen, volgens mij was de man gelieerd aan AfD, die Stutzenberger.
Ja.
En die staat daar te oreren en er komt een meneer aan met een mes en die begint te steken. En er zijn meerdere mensen zelfs nog gewond geraakt, ook omstanders nog. Maar een politieagent die is helaas in eerste instantie in het ziekenhuis terechtgekomen en later zelfs overleden.
Nee, jeetje, dat is wel heel heftig. Want de NOS schreef hierover, in Duitsland heeft op een marktplein in Mannheim een mesaanval plaatsgevonden. De extreemrechtse anti-islamactivist Michael Stutzenberger is daarbij neergestoken.
Ja.
Ook andere media gebruiken deze woorden. Wat vind je ervan? Vooral dat woord extreemrechts natuurlijk en anti-islam.
Ja. Nou kijk, wij hebben natuurlijk bij de introductie en nu ook bewust de woorden gekozen. Kijk, wat er eigenlijk had moeten staan, jihadistische aanslag. Bij een jihadistische aanslag komt een agent om het leven.
Maar dat wisten ze, in alle instantie wisten ze natuurlijk wel wie degene was die neergestoken was. Maar niet de dader, wisten ze natuurlijk de eerste dag niet.
Nee, maar dat wisten ze wel heel snel.
Ja.
En ook als je de beelden zag, dan was de kans klein dat de man christelijk was. Of joods of rechtsextremist. Dat was redelijk evident volgens mij. Het punt is ook dat die motieven die werden niet genoemd. Dus dat is ook heel bijzonder. Het leek meer te gaan om het feit dat die man, inderdaad elke keer werd benoemd een radicaal rechtse en extreemrechtse activist. Die is neergestoken. Punt.
Ja.
En je vraag was, wat vind ik ervan? Het doet mij heel erg denken aan de casus Theo van Gogh. Toen van Gogh door Mohamed Bouyeri werd gedood in naam van Allah. Toen daarna hadden we heel veel discussies over, is dit niet toch ook een beetje, heeft die man het, zo werd het meestal niet letterlijk gezegd, maar daar kwam het toch echt wel op neer, heeft die man niet een beetje over zichzelf afgeroepen?
Maar werd hij al snel ook gezegd dat het om een islamitische aanslag ging?
Bij Van Gogh.
Ja.
Ja, dat was redelijk snel, denk ik, wel duidelijk. Alleen in die tijd waren we nog niet zo bekend met dit fenomeen. Dit was redelijk nieuw in die tijd. Maar en wat ik hier dus vooral, kijk, op het moment dat je de nadruk van je berichtgeving legt op de ideologische kant van het slachtoffer,
ja,
waarom zou je dat doen? En daarom zeg ik van dat doet me heel erg denken aan de casus van Gogh. Van ja, dan had die man maar niet zo radicaal rechts moeten zijn of zo.
Ja, maar hij wordt zelfs niet als radicaal, maar als extreem rechts gezet.
Ja.
En extreem rechts wordt meestal gebruikt voor, als ik het goed begrijp, het propageren van geweld. Ik weet niet hoeveel jij van Stutzenberger
niet
weet,
veel.
Maar
nee, niet veel, maar dat vind ik dus ook niet zo relevant. Want kijk, stel dat het de grootste racist en islamofoob is die er rondloopt, dan nog rechtvaardigt het niet dat jij in naam van Allah die man gaat neersteken.
Nee, want het lijkt alsof er in de media meer aandacht uitgaat naar het veronderstelde extremisme van de islamcriticus,
ja,
dan naar het extremisme van die moslimterrorist. Kijk, ja, hier staat het woord moslimterrorist, dat gebruiken wij.
Mm-hmm.
Maar werd moslimterrorist überhaupt wel gebruikt?
Nee, maar nog steeds niet. Dus waarover hierover wordt, als er berichtgeving is over deze casus nu nog, en dat geldt dus ook voor Nederland heel erg, dan kun je blij zijn als het ergens in het artikel nog wordt benoemd dat er radicaal-islamitische motieven mogelijk aan de grondslag liggen. Maar dat in de titels, in de koppen, zie je het niet terug. En in heel veel artikelen ook niet.
En waarom is dat?
Ja, toch die gevoeligheid denk ik nog steeds. De gevoeligheid rondom islam, de gevoeligheid rondom radicale islam. Dat misschien wel dat islam de religie van de vrede zou moeten zijn. Die waren en niet de religie van het zwaard in de ogen van sommigen. En dat er zit natuurlijk ook een heel groot probleem hier. Dat waar, denk ik in Nederland, in ieder geval heel veel moslims enigszins modern en seculier leven. Hoewel daar ook meningen over verschillen, hoor. Maar laat ik het maar zo uitdrukken. Dat die moslims, als je de Koran van A tot Z leest... Nou, dan zit daar weinig ruimte in voor een liberaal leven, zeg maar, zou ik willen zeggen. En ik denk dat we dat moeten koesteren. Dat als je moslims hebt in Nederland, dat die dus... eigenlijk tegen, misschien wel zou ik willen zeggen, tegen hun eigen boek ingaan. Tegen de Koran, tegen het woord van God een beetje ingaan. Of in ieder geval dat dan zo'n draai aangeven dat ze dat halve boek maar symbolisch gaan lezen. En daar zit denk ik een probleem. En misschien zit daar ook wel iets van... hoe moeten we dus kijken naar die radicale uitwas? Ja, die man die aanslag pleegt, die doet gewoon wat in dat boek staat, in de Koran.
Ja.
Hij heeft letterlijk gedaan wat God van hem vraagt. En kijk, daar zullen... sommige Arabisten het niet mee eens zijn of theologen. En ik hoop dat zij... Ik ben het natuurlijk met ze eens dat niet dat de wenselijke vorm is... om die Koran maar te lezen op een manier dat geen geweld legitimeert. Maar ja, het boek doet het wel.
Ja. Ja, want waarom is het correct dan... Nu ga ik toch weer even op die islamcriticus. Want die islamcriticus...
Ja.
Die bekritiseert dus islam net als wat jij nu net deed... Maar waarom wordt hij dan als extremist bestempeld?
Ja.
Ik bedoel, in welke zin is dat terecht?
Nou, dat weet ik. Kijk, ik weet niet of het terecht is dat deze man als extremist wordt bestempeld. Want zoals ik zeg, ik weet weinig van hem. Maar ik vind dat dus ook niet. Ik vind het best irrelevant. Omdat, wat ik al zeg, zelfs als dan een racist of een fascist of een islamofoob is of wat dan ook.
Ja, maar stel dat hij. Het gaat er niet om. Als het. Ja, nee, zelfs als hij op tot geweld
op zich neemt.
Stel dat hij dat doet, dan mag je nog geen eigen rechter spelen.
Ja, precies. Dus dat is mijn punt. Dus of die mannen extremist is, het slachtoffer, vind ik niet zo relevant.
Nee.
En misschien wel goed om te noemen.
Maar de media vindt het wel heel interessant.
Ja, die vinden het heel interessant, ja. Ja, en ik denk dat heeft denk ik toch eens te maken met een stukje gevoeligheid rondom islam. Of hoe kijken moslims ernaar? Hoe kijken moslims ernaar als jij... Want kijk, als jij als krant die link legt die ik net leg... Hè, met de religie en dat het belangrijkste boek in die religie... een legitimering biedt voor dat geweld... dan zijn er heel veel moslims daar niet happy mee.
Nee,
ik denk dat daar een terughoudendheid in zit. En wat ik wel goed vind om te benoemen... want je zegt net van, ja, uit die kritiek op islam wel. Ik zou willen zeggen dat ik geen kritiek heb geuit net op islam... Maar dat ik de feitelijkheid uit dat boek gewoon heb benoemd.
Ja, maar in de ogen van iedereen is dat...
Ja, zeker. Maar dat is wel een belangrijke...
Maar waarom is het belangrijk... Je noemt dat jihadisme. Wat is jihadisme dan anders dan islam?
Ja, nou, dat is een heel discussiepunt. En daar zal ook niet iedereen... Kijk, je hebt meerdere vormen. Jihad wordt vaak... vertaald als een soort van struggle, dus niet per se een gewapende strijd. Dat kan wel. Zeg maar theologisch gezien heb je twee onderscheiden over het algemeen. En er zijn er meer te maken, ik weet het. Maar je hebt grote jihad, kleine jihad. Grote jihad is de innerlijke strijd van elke moslim om een goede moslim te zijn. Kleine jihad is verdediging van het geloof. Dan heb je ook nog een soort van offensieve jihad. Als alle moslims dermate verenigd zijn in wat men dan een umma noemt, een gemeenschap... En dat oorspronkelijke islamitische rijk in het Midden-Oosten... en Noord-Afrika en Zuid-Europa is weer herveroverd... en stabiel ondergebracht tot één rijk, dan gaan we de wereld veroveren. Dat zou een soort van derde vorm van jihad kunnen zijn... naast de defensieve en die innerlijke strijd. Dus dat is enerzijds jihad.
En welke was dit dan?
Ja, dat is een hele goede... Kijk, als je hem sec gezien kijkt, dan zien ze dit vaak als defensief. Dus dit is de verdediging van islam hier. En dat kan op meerdere manieren zijn. Dat kun je uitleggen als Duitsland vormde een bedreiging voor islam... door actief te zijn in landen in het Midden-Oosten... of wapens te leveren aan bepaalde groepen of landen... die tegen IS of Al-Qaeda strijden. En dus is het ook defensief als je hier een aanslag pleegt. Het kan zijn omdat men AfD... als een bedreigende partij ziet voor islam of deze politicus zelf. Dus in het kader van mensen als Theo van Gogh, Geert Wilders... die in de ogen van radicale moslims de profeet hebben beledigd. Nou, ik denk in de ogen van meer moslims dan radicalen. Maar in ieder geval, zij hebben de profeet beledigd in de ogen van moslims. dan zullen...
Maar de profeet... Dus, de profeet mag, ja, maar je kan dus iemand beledigen die niet meer... Die dood is.
Nee, ja, precies. Ja, die al heel lang dood is, als hij ooit heeft bestaan. Maar de... Kijk, en dat is dus ook een stukje het verdedigen van islam. Omdat dat zo'n belangrijk symbool is. Kijk, het beledigen van de profeet wordt ook gezien als het beledigen van God zelf. Want God heeft Mohammed gestuurd als zijn laatste profeet.
Ja.
De laatste kans om de mensheid de goede kant op te duwen. En als jij die profeet beledigt, beledig je Allah zelf. En daarmee islam. En ja, dus het is een defensieve aanval. Wat ik wilde zeggen is, dat is wel belangrijk om te benoemen. Want je vroeg, hoe verhoudt zich jihadisme dan tot islam? Bassam Tibi, Syrisch-Duitse professor, meen ik, inmiddels met pensioen, maakt het onderscheid. Hij zegt, we hebben islamisme, dat is versus islam. Islam is de religie, die kun je individueel beleiden of met anderen. En dat is gewoon een private aangelegenheid, laat ik het maar zo zeggen. Zodra we spreken van islamisme, dan gaat het om een politieke aangelegenheid. Mm-hmm. Dus dat is islam in een politiek domein gegoten, waarbij al heel snel ook die expansiedrang erbij komt kijken. Hij zegt, islamisme kunnen we onderscheiden in twee varianten. Institutioneel islamisme en jihadisme. Hij zegt, institutioneel islamisme en jihadisme hebben hetzelfde doel. Het doel is je zou kunnen zeggen, een politieke wereldorde op basis van sharia, islamitische mm-hmm. wetgeving. Ja. Dat willen ze allebei. Institutioneel islamisme wil dat geweldloos bereiken door bijvoorbeeld onze democratie te gebruiken. Jihadisme zegt, primair gaan wij geweld gebruiken om datzelfde doel te bereiken. De vraag is dus, hoe verhoudt jihadisme zich tot islam? Denkers als Tibi zeggen, jihadisme heeft wortels in islam, omdat het dezelfde bronnen gebruikt. Maar Tibi spreekt van een heruitvinding van traditie. Hij zegt, op die manier heeft jihadisme nooit plaatsgevonden. Dat is echt iets redelijk nieuws, zoals dat islamisme wordt gezien. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, Als we dat echt gaan scheiden, dan is dat terecht. En dat is een discussiepunt.
Oké, dankjewel.
Maar de meeste mensen, en dat is de nuance die goed te maken is, denk ik. Kijk, de meeste mensen, zeker in Nederland, die islamitisch zijn, die zullen waarschijnlijk zeggen, jihadisme staat los. Op die manier in ieder geval, als kleine jihad, als defensieve jihad, staat dat los van islam.
Bart, hey, zijn er voor zover jij weet stemmen uit de islamgemeenschap die dan expliciet afstand hebben genomen van het geweld tegen deze islamcriticus? Hè, dus laten we tot deze beperken.
Mm-hmm.
Of zich uitgesproken hebben voor het recht om de islam op een dergelijke manier te bekritiseren? Ik bedoel, ja, dat zou je dan toch verwachten als een groot deel van de moslims niet jihadistisch is. Waar zijn de stemmen die dat...
Nou,
voordeel te hebben.
Ik zal niet zeggen dat er geen zijn. Ik kan wel zeggen dat ik ze niet heb gezien of gehoord. Het kan best dat er imams zijn geweest die... Maar dan moet je wel een hele liberale imam hebben. We hebben het eerder gehad over die dame in Nederland, avant-garde imam Salima.
Ja.
Salima.
Ja.
Ik weet niet of zij zich hierover heeft uitgesproken.
Nou, laten we een keer uitnodigen.
Laten we een keer uitnodigen, kunnen we het de vraag. Maar ik weet vrij zeker dat zij bijvoorbeeld... dat bekritiseren van islam, dat zij daar geen problemen heeft.
Okay, maar de mainstream...
daar hoor je dit niet. Ik heb het niet gelezen in ieder geval.
Nee, maar dat is natuurlijk toch best wel... Want er wordt vaak verweten van, ja, de merendeel van de moslims zijn het niet. Maar ze houden zich wel stil hierover dan, als er een aanval gepleegd wordt.
Ja.
Oké, want de radicale islamkritiek, of dus, die lijkt ook wel een beetje op een self-fulfilling prophecy, want deze... Sturzenberger, die zei van, ja, dit is een probleem met de islam. Kijk maar, want islamieten zijn heel erg makkelijk te beledigen. Ja. En dan gebruiken ze ook geweld. Nou, de self-fulfilling prophecy, hij werd... En in Nederland heb je natuurlijk ook met Pegida. Ja. Er zijn ook meerdere aanvallen geweest al nog...
Ik moest dat dus zelf ook aan denken. Want ik zie, je hebt natuurlijk op dat... je hebt het Vrijdenkersboek 2024 op de kop staan.
Ja. Yeah.
En terwijl jij deze vraag begint te stellen, denk ik, ja, ik heb daar een hoofdstuk in geschreven over het verbranden van de Koran.
Ja.
Daar geldt hetzelfde voor. Kijk, zo'n Pegida, je kan hetzelfde zeggen over het organiseren van een katoenwedstrijd als over een Koran verbranden. Kijk, als je zoals Pegida, weet ik het, wekelijks of paar keer per maand een Koran gaat verbranden, dan is op een gegeven moment de vraag, ja, waarom doe je dit?
Ja.
En doe je dat om te provoceren? Geen idee. provoceren mag. Daar kan je van zeggen, ja, dat vind ik niet netjes of zo. Maar precies hier geldt wel een beetje voor. Als we dan kijken naar Wagensveld en Pegida, van is het niet zo dat zijn tegenstanders zijn gelijk bewijzen?
Ja.
Hè? Door, kijk, het grappige met Pegida is niet overal. Want ik herinner me nog een filmpje dat hij een Koran wilde verscheuren, volgens mij. Niet verbranden, maar verscheuren voor de Tweede Kamer. En dan staat er één filmer en er staan drie agenten bij, geloof ik, waarvan één op de fiets en nog één journalist die foto's maakt en dat is het.
Ja.
En de ophef is minimaal in eerste instantie. En zo zijn er meerdere Koranverbrandingen door...
Maar hij is ook aangevallen dan onlangs, ja, heeft hij klappen gehad.
Daar kom ik. Dus er zijn incidenten geweest, of er zijn gevallen geweest van Koranverscheuringen en verbrandingen die beamper tot ophef geleid.
Ja.
In Arnhem daarentegen heeft hij flinke klappen gehad.
Ja.
En was het ook voor de politie flinke aanpoten om die
ja,
die
dat meute... zie je dus nu, dat de politie dus ook serieus ook ja. gevaar loopt.
En wat je dus dan krijgt, is dat in één keer een burgemeester Marcouch zegt van ja, ik wil dit niet meer in mijn stad. En die roept dus ook op tot een verbod op het verbranden van Korans, bijvoorbeeld. Maar de vraag rijst dan een beetje inderdaad van ja, maar als Wagensveld daar een boek verbrand, verscheurt, wat dan ook. En door het simpelweg verscheuren van, ik ga het niet doen met dit boek, maar van een boek. Als dat alles is wat Wagensveld doet, en dat triggert mensen ertoe om hem klappen te geven, om hem misschien zelfs zwaar lichamelijk letsel toe te brengen of te doden, ja, heeft hij dan niet toch een klein beetje een punt.
Ja.
Dat er in die religie in ieder geval wat zit. En dan hoef je niet te generaliseren naar alle moslims. Maar dat er dus toch iets zit binnen die religie of onder een, op zijn minst een deel van haar aanhangers. Is dat niet, zit daar niet die self-fulfilling prophecy in?
Ja, want dat is interessant, want die Sturzenberger, die volgens mij deed hij geen performatief theater. Ik bedoel, hij deed niks verscheuren, hij was alleen maar praten.
Het was een bijdrage. En volgens mij richtte hij zich ook niet op moslims. Want hij had nog soms, er hing een spandoek achter. En dat ging volgens mij over islam, of misschien zelfs islamisme, dat heb ik niet paraat. Maar in ieder geval, in het ergste geval bekritiseerde die een religie.
Ja, want die Sturzenberger.
Wat vrijdenkers ook doen.
Ja. Sturzenberg is een lokale politicus van de AfD.
Ja.
En die partij gaat, ja, is heel ver met hun anti-islam standpunten. Heeft het dan ook consequenties voor de AfD, zeg maar? Hoe gaat dit? Wat voor consequenties heeft dit?
Voor de AfD weet ik het niet. En ik ken ook het Duitse, hoe zeg je dat? Het Duitse politieke klimaat te weinig om te weten wat het doet. AfD is volgens mij redelijk recent wel. Ik denk dat de Europese verkiezingen waren daarna.
Ja.
Heeft AfD heel goed gescoord. Ik weet niet of dat daardoor komt, hoor. Dat zou ik zeker niet claimen. Dus de consequenties vind ik lastig in te schatten. Maar kijk, wat je wel gewoon als consequenties ziet, is denk ik... ik heb hier het boek van Salman Rushdie, Knife.
Vertel even over Salman Rushdie.
Ja, Salman Rushdie, 1989, even uit mijn hoofd. Doet de Ayatollah van Iran, die roept een fatwa over hem uit. Naar aanleiding van het boek De Duivelsverse, de Satanic Verses. Hoe moeten we dat zien als een...
Vogelvrij verklaring.
Ik wou over de duivelsverse vertellen. Van, het is een enigszins satirische roman. Een beetje satirisch. Een roman waarbij de profeet Mohammed een rol speelt. De profeet krijgt een heel ander verhaal.
Ja.
De Ayatollah had dat boek natuurlijk nooit gelezen. Maar je mag niet met, los van wat Rushdie heeft geschreven, je mag gewoon niet het verhaal van de profeet veranderen.
Ja.
Dat is blasfemie. Dus inderdaad, wat je zegt, Rushdie werd vogelvrij verklaard door de Ayatollah. En dat heeft ertoe geleid dat vertalers, uitgevers werden aangevallen en dat er werd gemoord. Rushdie moest ook vrezen voor zijn leven. En door de jaren heen nam de dreiging toe en af. En Rushdie leefde eigenlijk al een tijdje in een fase waarin hij dacht, nou, de grootste dreiging is er nu wel af, toch? En in 2023, meen ik, maar corrigeer mij in de comments, 23 meen ik, vindt er plots een aanval plaats op zijn leven. En Rush die stapte op een podium 12 augustus 22.
Ik denk en waar het, was het? Was in Europa, toch?
In Amerika.
In Amerika, oké. Ja.
Ja, hij stapt op een podium. Er komt een radicale moslim komt dat podium op en die begint hem te steken. Hij steekt hem in het oog. Rushdie is één oog kwijt en heeft ook wel echt moeten vechten voor zijn leven. Heeft het overleefd. En Rushdie schrijft nou, alleen daarvan het boek Knife. Maar ja, dus je hebt zelfs als je kijkt dus naar mensen als Rushdie, zelfs zoveel jaren later zit dat nog zo diep. En Rushdie is door de jaren heen ook best wel genuanceerd geweest. Het is niet dat Rushdie islam heeft lopen bashen. Sterker nog, Rushdie is eigenlijk een hele progressieve denker. Hij is ook niet tegen moslims. Hij is best wel mild in zijn kritiek. Maar omdat dat vonnis over hem is uitgesproken en omdat mensen boos zijn die waarschijnlijk geen letter van de duivelsversie hebben
ooit,
gelezen.
Is het ooit teruggetrokken door Iran? Of?
Nou, dat kon ook niet, omdat die beste man, nou ja, niet de beste man, de hatelijke man zou ik wel zeggen, ja. die overleed dat jaar.
Ja, maar niet zijn opvolger of zo?
Nee, ja, dat ligt ook heel gevoelig of dat überhaupt kan. Maar dat hebben ze nooit gedaan. Nee.
Oké. Okay. En in dat boek, wat vertelt hij daar over de islam?
Nou, dat is ook heel geinig, want het is een... Nou, ik ga dit boek niet bekritiseren, maar... Knife Meditations After Attempted Murder.
Islam staat er al niet in de titel?
Nee, en nou sterker nog, het woord islam komt volgens mij niet of amper voor in dit boek. Dus het is vooral een verhaal van hoe heeft hij die dag meegemaakt... Hoe is zijn herstel gegaan? Wat is er allemaal door hem heen gegaan? Wat heeft het met hem gedaan? Hij verschijnt ook niet meer in het publiek.
Dus dan helpt het dus niet alleen dat die aanslag mislukt is... maar het heeft dus nog ook een impact op de rest van zijn leven dan?
Ja, het heeft zeker een hele impact op de rest van zijn leven. En hier in de Bali hebben ze toen dit boek uitkwam... hadden ze een evenement georganiseerd. Maar Rushdie was er zelf fysiek niet. Hij werd op een scherm tevoorschijn getoverd. Dan hadden we wel een Q&A hier met Rushdie, maar... hij verschijnt niet meer in het openbaar.
Dus er is wel zo dat dus degenen dus die hem naar het leven staan... dat zijn allemaal moslims.
Ja.
Dus, en die zelf ook vinden dat ze dat doen op basis van hun geloof.
Ja, maar hier wordt het dus complex. En dat is denk ik ook waarom die vraag waar je zo'n beetje mee begon... van, maar waarom benoemen we het niet... Omdat, en nu kies ik mijn woorden heel specifiek... dus dit is geen slip of the tongue, dit is wel wat zo is, denk ik. Omdat dat geloof die legitimering biedt.
Ja.
Omdat Allah roept in de Koran, in tegenstelling tot de Bijbel... Het idee achter de Koran is... Mohammed krijgt die woorden tot zich van God... en draagt dat over. Die woorden die gaan onveranderd door en worden opgeschreven. Dus de Koran is het letterlijke woord van God, van Allah... tegen de moslims. Dus jij leest dat en dan krijg je Gods woord. Je wil niet weten hoe vaak daar staat dat ongelovigen zullen branden in het hellevuur. Oké, dan kun je zeggen, nou, dat is het hier namaals. Dat zegt nog niks over nu. Maar er staat ook strijd op uw pad voor Allah. Dood de ongelovigen, hak hun hoofden af, hun vingers af, hun handen af. Iedereen die in de weg van het pad van Allah staat, moet dood.
Wat Hamas ook gedaan heeft.
Wat Hamas heeft gedaan. Wat is gedaan tegen Rushdie. Wat is gedaan tegen die Sturzenberger. Theo van Gogh. En kijk, een belangrijk is nog aanvullend. Kijk, dus islam heeft twee belangrijke bronnen, zou ik willen zeggen. Twee primaire bronnen. De Koran. Ik wijs nu naar Rushdie's boek trouwens. Naar de Koran. En wat ze noemen de hadith. Dus dat zijn de overleveringen. De overleveringen zijn... verhalen over profeet Mohammed.
Ja.
Wat hij heeft gezegd. Profeet Mohammed was in de bakker. En in de bakker was hij met Floris van den Berg, zijn volgeling. Floris heeft later tegen Bart Collard verteld... dat Mohammed heeft gezegd dat dit en dit en dit. Bart Collard heeft dat versteld tegen de oud-voorzitter van de Vrije Gedachte, Stanley Bakker. Die heeft dat verteld tegen oud-voorzitter van de Vrije Gedachte, Fabian van Langevelde. En via Van Langevelde is dat uiteindelijk opgetekend, dit verhaal. Er is een meneer, Al-Bukhari, die heeft soort van dat gebundeld. En je kan je voorstellen, net als ooit in de christelijke versie... wat is canon en wat is niet canon? Ja. Het christelijke en het islamitische kanon. Al-Bukhari is gaan oordelen door afwegingen te maken... welk vers is waarschijnlijk, of welke overlevering is betrouwbaarder... en welke heeft waarschijnlijk plaatsgevonden.
Ja.
Sommige verhalen komen op twee manieren. Dus misschien...
Net als evangelie,
misschien, ja. Misschien niet alleen via de lijn Floris tot Fabian van Langevelde. Maar misschien stond er ook de bakker, die hoorde dit ook. En die heeft het via een andere lijn. Nou, dan zien ze het als meer betrouwbaar. In die overlevering van Al-Bukhari zit ook een verhaal over een dichter, Kab ibn al-Ashraf. En die dichter die in de tijd van Mohammed zijn rijk begon uit te breiden. Zijn stammen werd groter. Hij werd een staatsman, zo werd hij ook wel genoemd. In die tijd had je heel veel dichters. En die dichters die bekritiseerden dan hun... de mensen, ja, zoals je dat ook hebt nu. De dichter was de cartoonist. Mm-hmm. En hij had een gedichtje gemaakt en daar zat een zinnetje in. En dat was niet zo leuk voor Mohammed. Want het was ook niet geen wereldschokkend ding. Maar hij bekritiseerde de profeet.
Ja.
De profeet zit met zijn volgelingen en die zegt opeens... Wie van jullie volgelingen wil mij verlossen van deze lasterlijke dichter, Kab ibn al-Ashraf? En daar staat er een andere Mohammed op. En die zegt, oh profeet, ik ga dat voor u doen. Ik zal deze man doden. Hartstikke goed, zegt profeet Mohammed. In de avond, in het donker, gaan ze naar het huis van de dichter. Niet de profeet, maar de volgeling en een paar vrienden. Zij lokken de dichter naar buiten. Lokken hem een stukje de woestijn in. En steken de man in zijn borst. Midden in zijn borst. Trekken het mes recht naar beneden. Zodat een niet nader toen mijn zaakje werd gespleten. En de man komt te overlijden. En de profeet, op het moment dat hij hoorde, de dichter is gedood. Fantastisch, dankjewel. En dit verhaal wordt gebruikt door terreurorganisaties. Zie je nou, als je de profeet beledigt, zoals al deze mensen hebben gedaan. Van Gogh, Rushdie, Sturzenberger, Geert Wilders. Verzinnen maar. Die legitimering zit erin. Het lastige is dat de Koran wordt door... Je kan nooit helemaal generaliseren, maar in principe alle moslims gezien als het woord van God. De overleveringen, zeker de boeken van Al-Bukhari, worden over het algemeen erkend als dit zijn echte verhalen. Dus dit is wel wat de profeet Mohammed heeft gezegd. En hier zit dus een gevoeligheid. Want als jij dus een moderne, seculiere moslim bent, dit vers zit in jouw kennen islam. En dan proberen ze dat vaak... En ik denk dat dat goed is voor zolang dat we moslims hebben. Ik denk dat het heel goed is dat... Dat wordt uitgelegd op een, ja, dat moet je maar zien, in de tijdgeestmanier. Maar daar zit een probleem. En ik denk, als je dus hierover gaat schrijven als NRC, Trouw, AD of Volkskrant... En je wil hedendaagse seculiere moslims niet voor de borst stoten met de gevoeligheden die erop liggen, ja, dan ga je erover nadenken. Hoe ga ik dit verwoorden?
Maar waarom zouden ze dat überhaupt niet willen? Wat is het probleem als je mensen tegen de borst wil stuiten?
Ja,
want bijvoorbeeld de Volkskrant, tegen de borst stuiten van gelovigen, van christenen, hebben ze eigenlijk nooit moeite mee.
Nee, maar dit is. Dus hier zit een groot probleem. Omdat, kijk, belediging is strafbaar in Nederland. Nog. Ik hoop dat dat ooit wordt afgeschaft. Maar belediging van sommigen wordt veel erger gezien dan belediging van anderen. En dan zijn het in geval van... Dus het is ook soms een beetje hoe lange tenen heb je en hoeveel ophef ga jij veroorzaken als jij of jouw groep wordt beledigd. En hoe meer ophef jij veroorzaakt, hoe terughoudender dat, denk ik, sommige mensen zijn om dat te tolereren.
Oké. Ja, dit is een vraag van de advocaat van de duivel en een gevoelige vraag. Want heel veel mensen vragen zich dan af, ja, zoals die Sturzenberger of die Theo van Gogh, ja, vroeger die niet een klein beetje hetzelfde om? Dat hoor je echt heel vaak zeggen. Zo van, natuurlijk moet hij dan niet...
Maar...
Ja, precies, dat.
Ja.
Wat vind je daarvan?
Ja, dat vind ik, zoals ik eigenlijk net al zei, dat is evident onzin. Kijk, dit zijn de argumenten van de jihadisten. Ja, exact. Ik weet nog dat... er was een uitzending van Jeroen Pauw en daar zat... Ik zal hem voorzichtig islamist noemen. Shabir Burhani, die noemt zichzelf Maiwand al-Afghani. Door geen stel Maiwand de thuisblijver genoemd. En de mans Rabobankrekening werd stopgezet door de Rabobank. Omdat, en dan kwam een hele opsomming en die brief werd daar behandeld. En die man die hield zich dan bezig met vermeend terroristische activiteiten. En een van de punten die werd behandeld was... U keurt de aanslag van Charlie Hebdo goed... En hij zegt, vanuit sharia-oogpunt keur ik dat goed en vindt elke moslim dat. Niet ik, hè? Het is niet mijn persoonlijke mening. Maar vanuit sharia-oogpunt zal elke moslim dat vinden. En wat zegt hij precies, wat jij zegt? Ja, kijk, als jij die cartoons niet publiceert, heb je dit niet. Dus als jij stopt met het beledigen van de religie of de profeet van zoveel moslims, de profeet waar zij meer van houden dan van hun eigen familie, heb je dit geneuzel niet. Heel simpel. En dat is eigenlijk precies hetzelfde argument wat dit soort mensen ook gebruiken. Van ja, vroeg diegene er niet zelf om. Ho, wacht even.
Nee, maar het zijn niet alleen moslims die dat zeggen. Het zijn ook heel veel niet-moslims die dat eigenlijk zeggen.
Ja, en dat is dus mijn punt. Van diegene papegaaien eigenlijk de jihadisten na en spelen de jihadisten in de kaart. En ik denk dat dat is heel kwalijk. Volgens mij moet je het standpunt innemen wat ik in het begin zei. Van kijk, het doet er niet eens toe of diegene een racist, een fascist, een nazi of een islamofoob is. Kijk, daar moet je wel wat mee. Maar geweld is dan niet de oplossing. Nee. Dat moet je nooit accepteren.
Oké. Okay. In het Huis van Afgevaardigden brachten de politica de aanslag op. En Tuba Boskurt van die Groene schreeuwde daar doorheen.
Ja.
En dat zorgde voor gelach onder de Groenen. Ja, wat gebeurde? Wat was dat? Waarom dat gelach?
Ja, dat was er werd iets geroepen in de trant van. Dus die dame die aan het spreken was, die zei iets over van ja, er is gedood in Mannheim. En die groene die riep iets van ja, Mannheim is dood. En een beetje lachend, zo van ja, Mannheim zelf is dood. Onder het motto denk ik van zij hebben een islamofoob laten spreken.
Ja.
Nou, die dame is later door het stof gegaan, hoor. Ook redelijk uniek, denk ik. Echt met alleen maar excuses en ik had dit nooit mogen roepen. Maar ja, het ligt heel gevoelig. En je ziet dus dat ja, ik snap ook niet waarom, hoor. Want ik denk dat, kijk, die vrijheid van. Het gaat eigenlijk niet eens om vrijheid van meningsuiting. Daar lijkt het over te gaan. Maar het gaat meer ook over dat je überhaupt geen geweld gaat gebruiken. Tegen anderen gaat het over, hè. Maar dat, waarom is dat een thema, zou ik heel voorzichtig willen zeggen. Ik denk dat links zichzelf heeft verloochend door
ja, maar het is ook zo, want degene die dus uiteindelijk vermoord is een politieagent. En dat is natuurlijk ook. Ja. Je kan wel zeggen, want het was tegen die dader gericht.
Ja.
Tegen de spreker, maar dat mes kwam niet toevallig. Ik bedoel, dat was een gevecht, zeg maar. Ja, hij had zich ook open kunnen geven, zeg maar. Dus het is echt een bewuste moord.
Ja. En als hij de agent, nee, want dat weet ik niet, want er is ook geknipt in het filmpje dat online gedeeld is, maar als hij de agent niet, laat ik maar zeggen, bewust heeft gedood, als zijn intentie niet direct zat op het doden van de agent, maar meer onder het motto van ik wil die rechtsradicaal doodsteken en jij zit me in de weg, dus ik doe jou en ik. Maar dan heeft hij op zijn minst, heeft hij, wat ze dan juridisch zeggen, de aanmerkelijke kans geaccepteerd dat die agent komt te overlijden. Hij heeft wel gestoken, hoor. Dus kijk, of hij. Kijk, ik denk niet dat hij. Dat weet ik niet. Ik kan niet zeggen dat zijn intentie was van tevoren. Ik ga een agent en omstanders neersteken. Zijn intentie zat op die man die sprak. Maar ja, dat is ook een beetje, zeg maar, het theologische deel wat ik net zei. Sta je in de weg van Allah en Allah's dienaar. Ja, dan kan je een messteek verwachten.
Ja, maar dus dan is het ook een aanval, dus niet alleen tegen een islamkritisch, maar ook op de rechtsstaat zelf.
Op de rechtsstaat zelf.
En op gewone burgers.
Ja, en op onze manier van leven en de vrijheden die wij hebben. En dat is mijn punt. Ik denk dat helaas veel linkse politici daarmee een beetje hebben verloochend wat ze ooit hadden. Want dit hoeft geen rechtse standpunt te zijn. Nee. Dat is mijn punt. Dit zou een standpunt moeten zijn wat, denk ik, door het hele politieke spectrum wordt geademd. Geweld ga je nooit doen. En in ieder geval, ja, tenzij zelfverdediging of zo, maar niet aanvallend geweld.
Ja, maar daar heeft links dus vooral erg veel moeite mee, omdat het dan.
Als het gaat om islam, ja, als zou ik willen zeggen.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Want die Sturzenberger werd in zijn been en in zijn gezicht gestoken. Ja. Je vroeg eerder aandacht voor de aanslag op Salman Rushdie. Ja, ja. Wat is het verband tussen die twee aanslagen? Trouwens, beide keer met een mes, zeg maar.
Ja, het is, kijk, een mes is ook. Nou, ik denk het mes is makkelijk, hè. En het een makkelijk middel. Je hebt niet per se een AK-47 nodig om te doden in naam van Allah en om ophef te krijgen. Kijk, terrorisme is ook. Er is ook wel eens gezegd door een aantal denkers hierover. Terrorisme is een theater.
Ja.
En het gaat om de aandacht achteraf. Het gaat niet per se. Kijk, diegene die moet dood, dat is conform Allah's wet. Hè? Dat is het woord van Allah wat wordt uitgevoerd. Maar terrorisme als politiek middel, zou ik wel zeggen, of een middel om een bepaald politiek doel te bereiken. Daar wordt terrorisme een theater. En dan gaat het niet zozeer meer om dat steken en het doodmaken van die persoon. Maar het gaat om al die media-aandacht die daaromheen komt. Ja, want dat zorgt ervoor dat er aandacht komt voor jou. Voor
dus
jou
is, in
voor
die zin is het dus een... Ook en, hoewel die Stoltenberg is niet dood. Is een,
nee.
Maar het is wel een succesvolle terroristische daad. Dus.
Zeker, zeker. Kijk, als hij dood was geweest, was het nog beter. Maar het is zeker een succesvolle terroristische daad. Kijk, en allemaal terreurorganisaties van IS of ISKP en Al-Qaeda en verzinnen maar. Roepen ook regelmatig op van als je de karavaan van jihad niet kunt steunen door je aan te sluiten bij een strijdgebied ergens in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, de Sahel of zo. Pleeg dan aanslagen in je eigen land tegen ongelovigen of zij die de profeet beledigen. En daar zit natuurlijk een overeenkomst.
Ja, die Suleiman A. Ja. Die werd gezien als hoffelijk en hulpvaardig.
Ja.
Dat stond uit het dossier van wat Bild kon inkijken.
Ja.
En tot een jaar geleden was hij vriendelijk.
Ja.
En toen radicaliseerde hij.
Ja.
Hoe kun je in een jaar zo radicaliseren? Maar hij was dus al moslim natuurlijk. Hij is niet van niet
moslim. Ja, ik weet het land niet meer. Maar hij kwam uit een islamitisch land. Is met een Duitser getrouwd. Kreeg ook verblijfspapieren op die manier. En had volgens mij hebben ze zelfs 2 kinderen. Het probleem met radicalisering is, elk traject is anders. Er is niet een one-size-fits-all model.
Mm-hmm.
Dus
maar het kan wel dus heel snel gaan.
Ja, maar dit is nog niet eens zo snel als het kan. Dus een jaar, zeker als je kijkt naar... Kijk, sommige mensen worden in een heel orthodox milieu geboren en zullen niet direct een aanslag plegen, maar zijn eigenlijk al op jonge leeftijd heel radicaal. Maar zeker mensen die... we hebben ook Malek F. gehad, Malek Vostok in Den Haag. Die stak mensen neer. Die had ook een heel snel radicaliseringstraject, wat ook misschien minder dan een jaar heeft geduurd. Het komt vaker voor, maar je kan in een paar maanden echt radicaliseren. Hoe het gebeurt is voor iedereen anders, maar vaak zit er toch iets bij van dat je ervaart eerst onvrede. Voor je eigen positie of voor de positie van een groep. Daar hoef je niet eens zelf bij te behoren bij die groep. Je gaat zoeken naar rechtvaardigheid. Je gaat proberen te strijden voor rechtvaardigheid op een niet gewelddadige manier. En dan kom je tot de conclusie dat je die rechtvaardigheid niet vindt, of dat de samenleving niet mee wil daarin. Of zij horen jou niet. Of ze horen je wel, maar ze denken, ja, wat een onzin.
Ja.
Jij wordt niet serieus genomen. En dan wat je vaak ziet, en ik zeg vaak, want het is niet altijd zo, is dat dan sluit iemand zich in één keer aan bij een radicalere beweging. Dat gaat gepaard met een hele vlugge stroom van radicalisering, waarbij je ook soms in isolement komt. Dus je gaat mensen afstoten die niet radicaal zijn om jou heen. En dan kan het heel snel gaan. We hebben gevallen gezien waar het echt om een paar maanden gaat.
Jeetje.
Ja.
Hey, als de islam kan dienen als aansporing of inspiratie of motivatie en rechtvaardiging van geweld,
ja,
en niet alleen tegen individuen, maar ook tegen de grondslag van de liberale samenleving,
ja,
de vrijheid van expressie. Ja, wat zou er dan gedaan moeten worden om dit tegen te houden? Want eigenlijk wat jij net zei, is dus best wel eng om te weten dat in principe mensen die dus nu aardig en hulpvaardig, mm-hmm, zijn, moslims,
ja,
dat die potentieel,
ja,
kunnen radicaliseren, dat het heel snel kan gaan. Ja. Dat vind ik wel een enge gedachte. Natuurlijk, van het merendeel gebeurt dat nooit, maar dat het kan, is wel heel eng.
Ja, nee, dat klopt, dat is het ook. En dat is wel ook een goede disclaimer, denk ik, om te maken. Jij zou dat kunnen op basis van klimaat en op basis van dierenrechten. En iemand die misschien heel kritisch is op migratie zou aan de rechterkant van het spectrum ook heel snel kunnen radicaliseren. Of als jij... in COVID-tijd zagen we ook dat heel veel mensen die...
Maar ik ken geen klimaatactivisten die mensen de hoofd eraf afgezaagd hebben.
Nee.
Gelukkig toch even te vergelijken.
Ja, dat is waar. Dat is heel gelukkig. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld... kijk, Antifa staat natuurlijk een beetje los van klimaat. Maar Antifa is ook een ratje toe van alles.
Maar zelfs die hebben niemand zijn hoofd eraf gehakt.
Nee, niet geen hoofd eraf gehakt.
Maar ja, de Rode Armee-fractie natuurlijk kwam wel in de buurt.
Maar Antifa kut geweld wel goed.
Ja.
Tegen fascisten.
Ja.
En dat zijn een heleboel mensen in hun ogen. Maar het is wat je zegt, kijk, en daar zit ook het debat tussen zeker in terrorisme heel erg, van waar komt nou... wat is nou de bron van al deze ellende? En dan heb je in bijvoorbeeld Frankrijk heb je het debat tussen Olivier Roy en Gilles Kepel. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld Roy zegt, ja, dat zit in ervaren discriminatie, in ervaren onzekerheid. Vooral die zachte kanten, sociologische, psychologische factoren.
Ja.
Waar Kepel zegt, nee... Kepel meer in Nederland zou je kunnen zeggen op de Paul-Cliteur-lijn. Het is bijna alleen maar ideologie. Ik zit er een beetje tussenin. Ik zeg, ja, kijk, een beetje in de trant van wat jij zegt. Kijk, ik denk dat die ervaren discriminatie... Dat hoeft niet alleen tegen jezelf. Het kan ook op een groep gericht zijn waar je niet bij hoort. Maar ervaren onrecht, ervaren discriminatie, ervaren onzekerheid. Misschien zelfs biologische factoren of in ieder geval mentale factoren over... De een is rustiger in zijn hoofd dan de ander. Weerbaarder in zijn hoofd dan de ander. Ik denk dat die factoren ertoe zorgen... dat jij op enig moment... zeker als je misschien uit een islamitische cultuur komt... of daar roots mee hebt... dat je misschien sneller naar dat geloof grijpt. En in dat geloof, in het mainstream geloof zou ik wel zeggen... in ieder geval in die bronnen, daar zit die legitimering. En als jij dan toevallig in aanraking komt met een radicale vorm... of jij gaat heel zuiver... die boeken volgen, dan biedt die ideologie een legitimering. En dus zeg ik zowel Kepel en Cliteur in dit geval... als Roy. En in Nederland heb je misschien Van der Bos. Kees Van der Bos van Utrecht die zit een beetje op de Roy-lijn. Ik denk dat ze allemaal een beetje een punt hebben... maar dat het dus in het midden zit. Dus het gaat samen met elkaar.
Maar wat moeten we eraan doen? Wat kan een samenleving eraan doen?
Ja, ik denk... je kan het nooit voorkomen... Maar ik denk dat je pal moet gaan staan voor de lijn... dat geweld nooit te tolereren is. En daarom ook, het doet er niet toe eigenlijk... wie die man is, die Sturzenberger. Die jihadist, die Sulaiman A, die mag dit niet doen. En ik denk, daar begint het. En ik denk dat je als gevolg daarvan, dat je die... En of dat nou... Kijk, we hebben het in dit geval hebben het over... jihadisme, islamisme, over islam. Omdat er nu een islamitische aanval heeft plaatsgevonden, een terroristische aanslag. Maar dit geldt ook voor links- en rechtsterrorisme en welke vorm dan ook. Kijk, op het moment dat jij bereid bent om vanuit een ideologisch perspectief geweld tegen anderen te gaan plegen, dan moet de AIVD daar bovenop zitten.
Dat, ja, maar je hebt wel zelf gezegd van, kijk, dat in de islam en in de bronnen zelf zit het probleem. En zouden we dan niet ook als samenleving veel terughoudender moeten zijn met het faciliteren en het subsidiëren van islamitische instellingen? Zoals er zijn 8 nieuwe islamitische scholen geopend. Er zijn zondagsscholen, er zijn moskeeën.
Ik denk sowieso dat je geen enkele religieuze school of moskee moet faciliteren als overheid zijnde. Ja. Kijk, je kan het toestaan. Als mensen dat willen, dat is wat anders. Maar geld of zo, dat is onzin. Kijk, de vraag is, dat is een valide discussie. Moet je onderscheid maken tussen islam aan de ene kant... en bijvoorbeeld jodendom en christendom aan de andere kant? Dat weet ik niet. Ik denk dat je sowieso... Mensen mogen geloven, mensen mogen met elkaar geloof beleiden. Van mij mag je een moskee hebben.
Ja,
het
mag wel, maar...
Je mag een synagoge hebben, maar de wereld zou niet te faciliteren.
Zonder islam... Om maar even, geldt ook voor anderen, maar zonder islam zou de wereld een betere wereld zijn.
Ja, dat denk ik ook. Maar dus kijk, ik denk niet dat je het moet verbieden. Hè?
Nee,
dat is wat anders. Dus, maar ik denk dus, de overheid moet zich in ieder geval moeten niet gaan stimuleren. En dat zie je dus soms ook nog wel met... kijk, dat gaat soms hand in hand ook met diversiteitsbeleid, hè. Ik zal niet zeggen dat daar actief wordt aangemoedigd in bijvoorbeeld dat je islamitisch wordt of zo. Maar in sommige gevallen kan het je nog helpen ook. En ik denk dat zijn averechtse effecten.
Wat vind je, moet ik toch nog even vragen als slotvraag. Marcus, burgemeester van Arnhem. En ja, ik denk toch dat het relevant is om te zeggen dat het een Marokkaanse moslim is.
Mm-hmm.
Want die pleit dus, hij moet dus als burgemeester... de veiligheid van demonstraties garanderen. Dus ook van Pegida als hij daar legaal staat te demonstreren.
Ja.
Maar er is... dat is soms heel lastig. Dus dan moet je hele grote politiemacht optrommelen. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd heeft hij zelf als een soort politieke daad aan de Tweede Kamer gevraagd om een dit soort dingen te verbieden. En dan het ging hem om de islam, om dat dan maar even verteerbaar te maken. En dan ook maar voor andere religies. Maar dat iedereen doorziet dat dat gewoon een truc was.
Ja.
Wat vind je daar dan van?
Ja, kijk, Marcouch. Marcouch vind ik aan zich eigenlijk best een prima burgemeester ook, hoor.
Ja. Hij was politieagent ook, toch?
Ook nog, ja. En kijk, ik ben eigenlijk ben ik daar best wel positief over. Alleen ik ben de laatste tijd wat kritischer op hem sinds dit gebeuren. Vooral op dit punt. Kijk, ik ben geen fan van boekverbrandingen en verscheuringen. Oh. Ik denk jij ook niet. Maar ik vind vooral, moeten we ons nou druk gaan maken? Moet de staat zich nou gaan bemoeien, de overheid, met het feit dat jij een boek verbrandt? In een open samenleving, ja, sorry hoor, je moet er maar tegen kunnen dat iemand zich uitspreekt tegen jouw ideologie, of de ideologie die je aanhangt, of de religie die je aanhangt. En jij hoeft niet te kijken naar dat filmpje dat die Koran wordt verbrand. Jij hoeft niet op dat plein te gaan staan waar die demo is aangekondigd. Hij is aangekondigd. Dan ga je maar even niet. En als je er toevallig tegenaan loopt, ja, dan moet je je schouders maar een beetje kunnen. En als je dat niet kan, dan zit daar voor mij evident een probleem aan die kant.
Ja.
Los van wat je vindt, hè? Want kijk, ik bedoel, Wagensveld en Pegida provoceren, ja. En dat kun je niet chic vinden. Maar dan kom ik toch weer op die self-fulfilling prophecy van jou van eerder. Van ja, ik denk dat daar het grootste probleem.
Maar hebben we dan eigenlijk niet een burgemeester die eigenlijk dus wat die jihadisten nastreven, dus dat je de Koran niet moet beledigen, die dat dus eigenlijk omhelst en die dat dus via politieke weg brengt te bereiken?
Ja, dat klopt. Alleen hij doet dat niet om de jihadisten te faciliteren.
Nee, maar hij doet wel wat het.
Jazeker, hij doet wat de jihadisten willen. Maar ik denk dat hij doet wat een bredere groep moslims wil, die ook misschien geweld wel afkeuren. Geweld tegen niet-gelovigen of tegen niet-moslims. Ja, voor hun zijn dat niet-gelovigen. Maar ik denk dat hij komt op voor een grote groep moslims. Dat is denk ik wat hij doet.
En linkse mensen.
Maar ja, die linkse mensen, ik denk dat ze in de kern niet zoveel interesseert, maar het interesseert ze omdat zij opkomen voor een minderheid van 1 miljoen.
Oké. Bart, dank je wel voor deze uitleg en voor deze zeer belangwekkende zaken die besproken moeten worden. En dat is precies ook wat we dan hopelijk bij de Vrije Gedachten kunnen doen. Dus dank je wel hiervoor en tot de volgende keer.
Dank je.